Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Luister jij al naar de podcast Co en Zo? Ik ben Rick Paul van Mulligen.
Ik ben Nina de La Croix. En samen met jouw man René voeden wij 2 kinderen op in 2 huizen.
Co-ouderschap. We hebben het over alles wat je daarin tegenkomt.
Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen. Want die heb je ook in het co-ouderschap.
Een podcast voor alle ouders in alle vormen. Maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar.
Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app.
Welkom bij aflevering 353 van Echt Gebeurd. De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Roderick Evans Knaup in januari 2013 bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema Op het podium.
Ik had nooit verwacht dat ik ooit zou meedoen aan een Europees kampioenschap. Want ik ben niet echt atletisch gebouwd. En motorisch ben ik op zijn best uitgedaagd. Als ik ga rennen, dan is er een grote kans dat ik val dan dat ik de finish haal. Dus op de lagere school, in de middelbare school, was ik nou niet echt degene die als eerste werd uitgekozen bij gym als je teams ging maken. Ik zat meer daar ergens in de achterhoede. En op hockey was ik de keeper. En toen ik later ging studeren, toen meldde ik me aan bij de roeivereniging en daar werd ik stuurman in plaats van dat ik mee ging roeien. Dus dan weet je een beetje hoe ik naar sport kijk. Ik vind het leuk, maar niet om te doen. Maar op een keer op een vrijdagmiddagborrel bij Aegeus, zo heette de roeivereniging in Groningen waar ik lid van was, toen kwam iemand langs en die zei van, heb je zin om mee te doen aan een bobschool? En dat is dus dat je gaat leren bobsleeën. Nou ben ik altijd wel in voor wat nieuws. Dus ik dacht van, nou, dat lijkt me nou wel leuk om te gaan doen. En een roeivriendje van mij, die vond dat ook. Dus wij met z'n tweeën in een auto naar Oostenrijk, naar Eagles. Dat ligt vlak bij Innsbruck. En daar ligt een oude Olympische bobbaan. Dat is een van de makkelijkste in de wereld. En daar kregen wij een cursus met nog, ik geloof, 10 anderen. Dus met 5 bobs. Want dat was dan alleen in de tweemansbob. Dan zit er één voorin en die stuurt. En de andere die zit achterin en die doet eigenlijk helemaal niks. Die rent alleen maar een klein stukje mee, springt achterin. En dan aan het eind, als je over de finish komt, dan moet je heel hard remmen. En dat remmen dat doe je door 2 stokken in het ijs te trekken. Want er zit een soort vork aan de onderkant en die trek je erin. Meer hoef je niet te doen, dus je bent eigenlijk alleen maar gewicht. Dat ging ons niet zo goed af, want je moet dat eerst leren. En dat komt vrij nauwkeurig met dat sturen, dat je precies op tijd stuurt. Dus je gaat dan ongeveer 80, 90, 100 kilometer per uur en dan moet je sturen. En als je dat niet op tijd doet, dan ga je om. Nou, dat gebeurde ons op de eerste dag, dan maak je 4 afdalingen, is dat ons 3 keer gebeurd. Ook 3 keer in dezelfde bocht, helemaal aan het eind, dus met de hoogste snelheid. En dan ga je om en dan land je op je helm en soms je schouder en dan schuur je over het ijs. En in dit geval is het een hoge bocht, dus dan glij je helemaal naar beneden, of naar boven eigenlijk, en dan weer terug. En dan ga je wat heen en weer totdat je helemaal stil komt te liggen. Was geen succes dus. Maar ja, wij dachten wel, we moeten doorgaan de tweede dag. En aan het eind van die eerste dag stonden wij in het restaurant toch maar even wat te drinken. En toen kwam er een Oostenrijker naar ons toe en die vroeg aan ons, zouden jullie misschien volgende week mee willen doen aan het Europees kampioenschap natuurbaan bobslee? Dus ik dacht van, nou, ik weet niet of je het juiste team hebt, want wij waren diegene die net 3 keer onderuit zijn gegaan. Maar hij zei van, nee, dat ik ben wel goed bij jullie. Ik ga ook even uitleggen waarom. Je bent pas een Europees kampioenschap als je 6 landen hebt die meedoen. En alle Alpenlanden, dat zijn er dan 5 plus Duitsland, die hebben we al. Dat waren ook die andere landen die bij die school vertegenwoordigd waren. Maar Nederland zou dan mooi het 6e land kunnen worden. En dan anders zijn we een 5 landen toernooi en we willen graag die EK-status hebben. Dus dan zijn we een EK. Nou, dus wij zeiden van ja, maar we zijn er niet zo goed in. Dus hoe gaat dat dan? Want wat is dat natuurbaanbobslee? Nou, hij uitlegde, natuurbaanbobslee, dat is de rally-variant van het bobsleeën. En daarvoor gebruiken we oude bobslees. En dat zijn van die hele mooie gestroomlijnde sigaren, zeg maar. Maar daar zagen we de zijkanten van af. Want wij gaan dan van die oude haarspeldbocht bergweggetjes gaan we naar beneden. En dat wordt dan de sneeuw die erop ligt, die schuift van de zijkant, zodat je een soort van bielsen hebt waar je een beetje tegenaan kan. En dan gaat er 's nachts een giertank overheen en dan wordt er een ijslaag gemaakt. En daarop gaan we naar beneden. Nou, en dat zijn van die bergweggetjes die 15, 16, 17% naar beneden gaan. En toen zeiden we van ja, maar dat kunnen wij helemaal niet. Toen zeiden ze van ja, dat maakt niet uit. Je komt een dag eerder en dan gaat de Europees kampioen van vorig jaar gaat wel even met jullie oefenen om dat te doen. Dus wij, nou oké, dus die bobschool hebben we afgemaakt. Wel ook met succes, want de tweede dag ging het een stuk beter en de derde ook. Dus wij dachten van, ah, dat gaat ons wel lukken. Maar er was ons ook gevraagd van, nou, dit is ook nog een viermansbob. Dus of we dan met 2 teams zouden kunnen inschrijven. Dus dat we 2 tweemans en 1 viermans team hadden. Dus we moesten in Groningen moesten we nog 2 man extra vinden. En ik dacht van, nou, laten we dan wel enigszins geloofwaardig daar naartoe gaan. Dus dat ik moet even iemand stoers regelen. Ik neem de stoerste persoon die ik ken, die ook nog een beetje sportief is, zodat het een beetje voor mij compenseert. En ik kende iemand die heel veel aan motocross deed, een parachutespringen. Die denk van, nou ja, die heeft lef en die weet een beetje hoe dat met bewegen en zo heen en weer gaat. Dus die nodig ik uit. Rob. En Rob die zei, ja, dat ga ik doen, dat vind ik leuk. En wij gaan er naartoe. En we komen eraan en het was daar wat chaotisch, want het was iets met de baan mis, want het had wat, ik weet niet wat, maar in ieder geval die hele organisatie, die was niet zo professioneel als wij dachten. Maar ja, wij moesten het nog leren. Dus die hadden ze van, ja, we hebben vanmiddag even wat voor jullie geregeld. De 2 piloten, want de voorin is de piloot en achterin is de remmer. En bij het natuurbaanbobsleden heb je niet van die hoge bochten, maar dan gaat het allemaal recht. Dus die remmer moet ook daadwerkelijk wat doen. Niet alleen bij de finishremmer, maar je moet onderweg ook veel remmen. Dus, maar zeiden ze van, dat gaat het wel gewoon op gevoel. Maar de 2 piloten, die moeten dan even mee met het Europees kampioen en dan gaan jullie even de baan af. Nou ja, dat ga je voor het eerst zo kletter, 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 die baan. En dat gaat steeds sneller. En dan, ik had niet eens een bril op. Dus je krijgt alleen die wind in je ogen. Dus je gaat tranen. Dus ik heb eigenlijk die hele afdaling niks van die baan gezien. En toen ook nog ging onderweg de bobstuk. Dus wij moesten halverwege al stoppen. Maar toen zeiden ze van, ja, start toch maar. En zien we wat er gebeurt. Dus ik dacht van, nou ja, je bent jong en we gaan het gewoon proberen. Dus de eerste wedstrijddag, we hadden geloot, wij waren Nederland 2 en dat andere team, het team van mijn maatje, was Nederland 1 geworden. En toen dacht ik al wel, toen kwam wel met een soort van competitiegevoel, we moeten sneller zijn dan die Nederland 1, want dan de volgende keer zijn wij Nederland 1. Dat zat er dan toch nog wel in bij me. En die startte dus ook als eerste en die deden het eigenlijk verbazend goed. Ze werden wel 17e van de 20 teams, want er waren nog een paar gecrashed, want dat gebeurde regelmatig. Bij dit soort bobslee is het ook niet de vraag of er gewonden vallen, maar hoeveel. Er staat dus ook continu een reddingshelikopter klaar met van die rijende wieken, omdat er altijd zijn altijd wat boerenjongens die dan meedoen en die te veel bravoure hebben. Je kan daar dus daadwerkelijk gewoon over dat sneeuwheuveltje zo het ravijn in en dan daarbij raak je gewond. Dat is nou eenmaal zo. Maar die jongens hadden het veilig gedaan, veel geremd. Die Nederland 1, die waren al 17e over de finish gekomen. En ik zei tegen Rob, want ik dacht, dat is die stoere gast. En die ging er helemaal voor. Ik zei, weet je wat, de eerste 3 bochten, want die gaan nog, dan is het nog vrij recht, remmen we niet. En dan bij die derde bocht, en daar gaat het stijl naar beneden. Daar moet je heel hard remmen en dan komen we rustig in die bocht. En daarna zien we wel even verder hoe het gaat. Dus hij zegt, goed, gaan we doen. Dus wij duwen die bob en we springen erin en we gaan naar beneden. Dan ga je eerst 20, 30, 35, 40 km per uur. Eerste bocht, nou niet remmen, gaat hartstikke goed. We gaan er doorheen en weer verder, sneller, 50, 60 km per uur. Tweede bocht gaat ook goed. Nou, naar 70, 80 en dan komen we zo richting die derde bocht. En dat bleek dat wij eigenlijk, doordat we niet geremd hadden, een van de snelste tijden hadden. En dat was een geweldig. En dat was ook, dit is voor Oostenrijk is het een soort van Formule 1 gecombineerd met de land, de zee en de lucht. Dus daar is de Oostenrijkse staatstelevisie ook bij. En die, om dan een goed overzicht van die baan te krijgen, hadden ze een enorme kraan bij die derde bocht neergezet, zo omhoog. En daar zat dan de commentator in met een microfoon die dan alles omroept. En dat kon je dus dan ook horen. Met een camera erbij. En in die bocht waar we dan heel, waar wij op afkwamen, daar stond ook een stube. Dat is zeg maar zo'n plek waar je drank kon krijgen. Dus dat, daar stond ook al het publiek. Allemaal te drinken aan de jägerthee en de bier. En, nou, geweldig. Dus wij komen op die bocht af met 80 km per uur. En er werd zo omgeroepen. Die Nederlander 2 had die snelste tijd. En wij, hup, zo naar beneden. En vlak voor die bocht, ik denk van, nou, nu moeten we remmen. Dus ik zeg tegen Rob, rem. En dan moet je dus die twee dingen zo omhoog trekken, zodat dat voor, die vork in het ijs terechtkomt. En dan rem je af, dacht ik. Maar op dat moment voel ik twee armen om me heen. Dus Rob was een beetje bang geworden. En die kletterde bij mij zo. En die, die remde dus niet. Dus wij kwamen zo in volle snelheid op die bocht. En daar hadden ze dan in plaats van sneeuw wel houten bielsen neergezet. Omdat die bocht die moet je toch wel krap nemen. En ook omdat het publiek een beetje veilig voor het publiek was. Dus wij klappen vol hard zo in die bocht. En op dat moment voel ik die armen in één keer niet meer. En je zit nogal stijf. Dus je zit naast elkaar en je hebt hier ook nog benen. En, dus ik voel die armen niet meer. En ik hoor bam, 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 bam. En aan het eind van die bocht voel ik ook die benen niet meer. Dus, en ik ga daarna verder zo stijl naar beneden. Dus ik denk van, wat is er aan de hand? Dus ik kijk achter me en Rob is weg. Die bleek dus, door die G-krachten en die snelheid en die klap, bleek die dus op zijn eerste, bij die eerste klap op zijn zij terechtgekomen. Die ging dus met zijn ribben over die bielsen. En aan het eind bleek er zoveel druk te zijn dat hij ook met zijn benen loskwam. Dus die was zo gerold en richting het ravijn. Maar gelukkig hadden ze daar wel een soort van skinetten neergezet. Dus die kwam uiteindelijk in die netten terecht en daar konden ze hem uittrekken. Maar ik zat dus nog in mijn eentje in die bob en ik kijk achter me. En ik kan niet remmen. En daarna heb je een paar van die bochten zo. Dus ik dacht, wat moet ik doen? En gelukkig had ik wel de tegenwoordigheid van geest om dan maar achterin te springen met een hop zo achterin. Toen kon ik die stokken vastpakken. Dus toen kon ik ze gelukkig zo in het ijs trekken en toen kon ik mezelf manoeuvreren en ben ik tot stilstand gekomen. Zonder kleerscheuren, dat moet ik wel zeggen. Dus daar was ik wel trots op. Dus toen ben ik teruggerend en toen waren er dus allemaal mensen om Rob heen. En die had bij het motocrossen geleerd, op het moment dat je crasht, dan moet je weten, want je hebt zoveel adrenaline, dat je voelt eigenlijk niks meer, dan moet je weten of je iets gebroken hebt. Dus die stond daar, en dat hij zei van, dat doe je altijd door te schudden. Dus die stond daar zo. Dus die mensen die dachten dat hij een toeval had gekregen. Dus er werd meteen, die helikopter werd sneller aangezet. En Rob was nogal van de drank, dus die stond zo van de. Dus er kwam iemand naar hem toe en zei van, ben je oké, kan ik iets voor je doen? En die zei alleen maar, ja, doet u mij maar een jägerthee. Nou. In ieder geval eindigde daar voor ons het verhaal van dit Europees kampioenschap. Want ja, wij zijn niet geëindigd. Maar Nederland werd dus uiteindelijk wel 17e. Voor ons helaas geen podiumplaats. Maar nu, uiteindelijk 15 jaar later, heb ik dus toch nog een podium gevonden. Dankjewel.
Dat was een verhaal van Roderick Evans Knaup. Hij vertelde het in 2013 toen hij gemeenteraadslid in Amsterdam was. Na een carrière in de lokale politiek is hij nu directeur van het Gieskes Strijbisfonds, dat maatschappelijke projecten ondersteunt op het gebied van natuur en milieu, medisch onderzoek, kunst en cultuur en democratie en rechtsstaat. Roderick's verhaal verscheen in 2014 al op een Echt Gebeurd luisterboek, maar stond nog niet op onze podcast. Echt Gebeurd is een maandelijkse verhalenmiddag in Comedy Club Toemler, onder het Hilton Hotel in Amsterdam. En onze redactie bestaat uit Paulien Cornelissen, Maarten Westerveen, Bijke Aerts, Renette Kwakkebos, Tom van Rooyen en mijzelf, Mieke Wertheim. Onze producer is Hanne Ebbingen, de zaaltechniek deed Nicolaas Vrijman. En deze podcast wordt verzorgd door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 353. Tot volgende week. En vergeet ondertussen niet, als je een keer meedoet aan een bobsleetwedstrijd, eerste drie bochten niet remmen, dan heel hard remmen. En daarna zien we wel weer verder.